Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet, voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.
BNR Nieuwsradio, Werkverkenners. Rens de Jong.
Zeg, waarom wil je bij dit bedrijf werken? Of deze? Kan je iets vertellen over je goede en je slechte eigenschappen? Of deze is ook leuk. Waar zie je jezelf over 5 jaar staan? Tja, het zijn allemaal standaard vragen tijdens een sollicitatiegesprek met, jawel, alleen maar standaard voorbereide antwoorden. Heb je daar nou wat aan? Nou, vaak niet. In deze BNR Werkverkenners antwoord op de vraag: hoe voer je als werkgever nou een goed sollicitatiegesprek? En even een waarschuwing vooraf. Ik put in deze uitzending ook uit mijn eigen ervaring, want ik heb zelf tientallen sollicitatiegesprekken gevoerd toen ik adjunct was van BNR Nieuwsradio, maar ook voor mijn eigen bedrijf. En dat ik dat niet altijd ideaal heb aangepakt, nou, dat blijkt wel in deze uitzending. Letitia Mulder werkt als universitair hoofddocent bij de Rijksuniversiteit Groningen, bij de afdeling HRM en organisatiegedrag. En ik nodigde haar uit omdat ze bij haar sollicitanten van haar eigen vakgroep een methode is gaan gebruiken.
Wat wij doen is dat we alles scoren. Dus als we een beslissing nemen, dus bijvoorbeeld welke kandidaten gaan we voor de volgende ronde uitnodigen, dan proberen we, ja, stel dat we dan net gesprekken doen in die ronde, dan proberen we dat zo goed mogelijk te scoren. Dus want voor in kaart te brengen, wat zijn nou de criteria waarop iemand het goed moet doen? Mm-hmm. Bijvoorbeeld iemand moet veelbelovend onderzoek hebben, moet het idee krijgen dat hij goed les kan geven. Dat probeer ik dan door een paar vragen, een scoreformulier heb ik dan opgesteld, en door een paar vragen, alle commissieleden moeten dat dan aangeven, moeten dat dan scoren.
Ja, ja.
En dan proberen we dus eigenlijk gewoon na afloop te kijken wie de hoogste score heeft.
Ja, ja, ja.
Eigenlijk is dat
dat is het systeem.
Ja, dat is eigenlijk wel zoals het hoort, ja.
Ja, ja. Want leg mij eens uit, zo'n scoresysteem, hoe ziet dat er dan uit?
Ja, eigenlijk zijn het gewoon een paar criteria die we dan in beeld hebben gebracht. Bijvoorbeeld, onderzoek is altijd belangrijk. Dus of iemand het ernaar uitziet alsof hij later dus goed gaat publiceren.
Want dit was voor onderzoek een sollicitatie doen. Bij jullie.
Ja, precies. Sollicitatie voor onderzoeker, voor universitair docent eigenlijk.
Ja. En dan stel je een soort scorekaart op.
Ja. Dus dan heb je een paar vragen die dan gaan over dat onderzoek. Bijvoorbeeld, is het onderzoek interessant? Is het gedegen? Is het, schat ik in dat het goed in wetenschappelijke journals terechtkomt? Dan heb je ook nog een criteria onderwijs. Zie je die persoon goed voor de groep staan? Alle dingen helder uitleggen. Ook een criterium voor zie je die persoon externe funding binnenhalen. Dat is ook tegenwoordig erg belangrijk.
Ja.
En ook bijvoorbeeld een categorie over zie je die persoon, is het iemand om prettig om mee te werken?
Ja. En
dat zijn dan een paar vragen per categorie. En dat is dan een schaaltje van 1 tot 5.
En dan kun je als commissielid kun je dat tijdens sollicitatiegesprekken klik je een beetje aan van, ik vond hier.
Nou, het is gewoon mijn
hoopje, hoor. En dat heb je dus van tevoren allemaal bedacht. Van hier gaan wij op selecteren. Gebeurt dat veel of is dat nieuw?
Nou, ja, het zal ongetwijfeld wel gebeuren. Maar ja, het is niet gebruikelijk, denk ik. Hoewel we al heel lang weten in de wetenschap dat dat wel de beste manier is om tot een beslissing te komen. Dus in plaats van meer een intuïtieve, judgmental manier van dat je twee kandidaten hebt en je denkt van die ene die heeft dat voordeel en dat nadeel en die andere heeft juist weer andersom. Dat je dan toch over hebt met elkaar en dan tot een beslissing komt. Dat is vrij judgmental. Mm-hmm. Ik denk dat dat meestal zo gebeurt. Maar het komt, de wetenschap heeft echt wel laten zien dat mensen daar eigenlijk vrij slecht in zijn. Omdat er echt heel veel informatie bij komt kijken. Je weet allerlei dingen van die kandidaat op basis van de cv, de brief. Misschien bepaalde testen die je gedaan hebt. En het gesprek komt natuurlijk heel veel naar voren. Dat is gewoon heel veel informatie. En ja, het is eigenlijk gewoon onmogelijk om daar echt op een intuïtieve manier een goed oordeel over te stellen.
Ja, wij denken dat wel.
Ja,
als
denken
mensen,
dat we dat goed kunnen.
We kunnen deze informatie prima processen.
Ja.
Maar eigenlijk is dat niet zo.
Precies.
En wat gebeurt er dan als we dat dan wel intuïtief gaan proberen te processen?
Nou, dan worden ze soms de beslissingen slechter.
Ja?
Ja, en zelfs, ik kan wel een voorbeeld noemen van een onderzoek. Dat laat zien dat ook al heb je andere instrumenten die heel valide zijn, bijvoorbeeld cognitieve test of iets dergelijks, dan. En daarnaast denken mensen, nou ja, goed, we willen ook nog wel die persoon spreken in een gesprek. En dat is dan een intuïtief, ongestructureerd interview. Dat dan de beslissing uiteindelijk slechter wordt.
Gusta Timmermans is ook voorstander van deze methode. Ze is van Recruitment Builders en schreef een boek. 199 vragen voor een succesvol selectiegesprek.
Heel veel managers doen maar 1 of 2 keer per jaar hebben ze een vacature. Dus dan zijn ze eigenlijk, heb je het een paar keer gedaan, maar je vergeet het ook wel weer hoe je dat op goede manier doet. En dus samen met HR of met de recruiter, of als je een start-up bent, zelf vragen bedenken die passen bij die functie. Wat wil je nou echt weten? En wat is nou echt doorslaggevend om die persoon aan te nemen? Op het moment dat je dat dan op papier zet en dus ook zorgt dat die vragen beantwoord zijn, dan kan je ze ook met elkaar vergelijken. Hm. En dan kun je ook zeggen van ja, maar deze kandidaat scoort gewoon op flexibiliteit of op innovatie, scoort je gewoon hoger dan die andere kandidaat om die en die reden. Heb je ook direct een betere afwijsreden voor de andere kandidaat.
Een sollicitatiegesprek,
ja.
Dat wordt opgebouwd, toch? Dat is een inleiding, een
Klopt.
Kern en een slot.
Ja.
Neem mij eens even mee waar ik het goed kan doen, maar ook waar de valkuilen zitten.
Ja, nou, ik denk dat in die eerste openingsfase dat je heel goed moet kijken dat de kandidaat die voor zit, hoe die is die heel gespannen. Probeer wel een sfeer te creëren waar iemand zich prettig voelt. Het schijnt zo te zijn dat de hartslag echt veel hoger is in die eerste fase en de persoon die tegenover zit niet alles op kan nemen. Dus probeer dan ook in die fase iemand even een kopje koffie te geven of water of thee als vanzelfsprekend en op zijn gemak te stellen en vertel even kort wat de procedure is. Nou, daar kan heel veel fout in gaan, want managers zijn vaak heel erg geïnteresseerd in zichzelf, zonder dat ik het chargeer, ja. Maar vertellen dus heel lang over wie zij zijn en wat de functie is. Ik zou echt zeggen, doe dat in maximaal 5 tot 10 minuten en laat dan vooral de kandidaat aan het woord.
Ja, en dan is dat de gevreesde eerste vraag.
De eerste vraag.
Ja, wat stellen we dan?
Nou ja, je hebt natuurlijk eerst al even het op het gemak stellen van kon je het makkelijk vinden. Ja. En de standaard dingen. En dan ik vind bijvoorbeeld een voorbeeld van een vraag die ik echt vind dat we niet meer mogen stellen in Nederland. Waarom heb je voor ons gekozen?
Maar dat is toch een hele relevante vraag.
Nou, ik zou hem om willen draaien. En ik zou dus willen zeggen, joh, wat goed dat je hier bent. Wij zijn echt zo blij dat jij hier aan tafel zit. Want we willen zoveel meer van jou weten. Is toch veel leuker?
Jawel, maar je wilt toch weten of iemand echt geïnteresseerd is?
Nou, ik denk dat het in deze tijd dat kandidaat zich oriënteren. De arbeidsmarkt is echt breed. Dus ik denk dat je die vraag helemaal niet kunt permitteren.
Ja, omdat mensen denken, ja, ik heb eigenlijk ook geen idee. Dan denk je, ja, geen idee waarom ik hier zit. Ja, ja.
Oh, nou, ik denk dat de kandidaat zich beter voorbereidt dan je denkt. Ja. En de werkgever zou dat dus ook moeten doen. Maar ik denk dat die kandidaat kan natuurlijk op alle review-sites al kijken hoe het is bij een bedrijf.
Ja.
Ik stel hem zo stellig, omdat ik echt vind dat managers veel beter het gesprek aan moeten gaan dan een heel erg kruisverhoor gaan afnemen.
Okay, maar goed, die eerste vraag. Je mag dus niet stellen waarom heb je hier gesolliciteerd. Wat dan wel?
Nou, ik zou dan zeggen, wat goed dat je hier zit. Wat spreek je nou het meeste aan in deze functie?
Okay.
Dezelfde vraag, ja? Maar dan in een andere vorm.
Okay.
En ik denk dat, tenminste, ik weet niet hoe het voor jou overkomt, maar voor mij komt het ietsjes socialer over.
Ja, nou, en ook iets specifieker misschien wel.
Klopt. Ja,
ja. Ja, dat je niet helemaal zit te gokken. Ja. Okay. Dan komen we naar de kern van het verhaal.
Ja, nou ja, wat je vaak ziet is dat een interview is vaak gebaseerd op de harde dingen. Dus je moet opleiding hebben of bepaalde skills, een bepaalde tooling die je moet beheersen. Maar daarnaast het competentiegerichte stuk.
En wat bedoel je met competentiegerichte?
Nou, bijvoorbeeld kan je samenwerken.
Ja.
En dan heb je de STAR-methode. Dat is een methode die heel veel gebruikt wordt in sollicitatiegesprekken. Dat is eigenlijk waar je, ik kan hem wel even toelichten, waarbij je bij de S creëer je een situatie. Dus bijvoorbeeld, kun je een voorbeeld geven waaruit blijkt dat jij goed kan samenwerken?
Oh ja.
Nou, en dan gaat iemand daar wat over vertellen. En dan zeg je, veel, wat was dan jouw wat waren jouw taken daarin? En de A dan de acties. Dus dat pak je eigenlijk dan vaak in één stuk. Van, kun je me vertellen of kun je me een voorbeeld geven waar het bijvoorbeeld niet goed ging? En ja. hoe heb je daar dan op gereageerd of geanticipeerd?
En de R, wat is de R dan?
De R is het resultaat.
Oh ja.
Ja, en nog een tweede R, dat is reflectie. Dus wat heb je ervan geleerd?
Oh ja, oké. Okay. Ja, dit klinkt wel, dit heb ik ook wel eens gedaan. Ja. Ja. Het is niet dat het STAR heette, maar...
Ja. Maar die tweede R wordt vaak vergeten. Ja. Dus echt het reflecteren op van degene wat je hebt gedaan.
Ja, en zulke gesprekken moet je dus goed voorbereiden. Gewoon binnenlopen met een cv vers van de printer. Guilty as charged. Kan echt niet meer.
Wat mijn advies zou zijn voor de organisatie in Nederland, dat je per functie een set met vragen bedenkt die relevant zijn bij de manager, afdeling of bij het bedrijf. En dus je kan zeggen van ik pak een aantal zaken die echt op het bedrijf waar je een match wil hebben, die je verifieert. Een aantal vragen op de persoon. Hè, wat ook match met het team en de afdeling. En sowieso een aantal specifieke werkervaringen die je al wil hebben gezien. Of waarvan je denkt van hoe zou iemand daar naar kijken in de toekomst.
Ja.
Dus ik zou het wel echt per functie willen indelen. En dan kan je ook, waar we mee begonnen, die kandidaten met elkaar vergelijken.
Ja.
En natuurlijk is het, je kunt echt duizenden vragen kijken, maar op internet, er staan heel veel vragen. Maar je ziet ook wel dat heel veel managers vragen stellen die ik bijvoorbeeld niet vind kunnen.
Welke?
Wat voor kleur vind je mooi? Wat voor auto zou je willen zijn? Als je een dier zou zijn, wat voor dier zou je dan willen zijn? Ja, ik denk dat een kandidaat daar niet op zit te wachten.
Maar het stelt wel iets over de achtergrond van iemand.
Ja, maar solliciteren, hè, want we hebben het nu aan de werkgeverskant. Maar kandidaten worden natuurlijk ook goed voorbereid op sollicitatiegesprekken.
Ja.
Dus in de voorbereiding zullen mensen ook hier een bewust goed antwoord voor kunnen verzinnen.
Maar, ik heb wel eens vraag gesteld van... was dat ook weer iets van... wat was in jouw jeugd belangrijk dat jou wel gevormd heeft? En wat een soort overtuiging voor jou heeft gecreëerd.
Dat is een mooie vraag. Het staat niet in mijn boek, Rens, maar ik vind het een mooie vraag.
Nou,
ja.
Ik stelde hem omdat ik af en toe denk, ja, juist in die vroege jeugd word je wel een beetje... Weet je wel, ik ben wel een beetje calvinistisch opgevoed. Weet je wel, gewoon hard werken en niet zeuren.
Ja.
En dan denk ik, ja, daar heb ik misschien wat aan, een cultuur... Of is het een hele foute vraag?
Ik denk, je mag hem altijd stellen. Ja, sommige mensen vinden het lastig om dat soort vragen antwoord te geven. Maar ik denk wel dat als je echt wil weten wat iemand dan in zijn jeugd heeft meegemaakt, of wees voorzichtig.
Ja.
Het kan namelijk ook heel gevoelig liggen.
Ja.
Ik heb zelf wel eens de vraag gesteld van joh, wat is het ergste wat je tot nu toe hebt meegemaakt in je leven? Ja, daar kan je ook bijzondere antwoorden op krijgen. Dus ik heb hem sindsdien.
Dat wilde je niet meer weten.
Nee, sindsdien heb ik hem omgedraaid. Wat is het beste wat je tot nu toe in je leven hebt meegemaakt? Dus ik denk dat ook een tip is echt wel je positief interviewen.
Ja.
Vragen stellen die echt een persoon wel kunnen raken, maar in positieve zin.
Ja.
En tuurlijk wil je ook wel eens even de andere kant meten en zien. Dus kan je ook best wel vragen, veel wat heb je, als je nu opnieuw terugkijkt naar je carrière, wat zou je dan opnieuw doen? Of hoe zou je dat dan anders doen?
Ja. Nu je gehoord hebt over hoe je het zou kunnen aanpakken, hoor je straks de ervaringen van een sollicitant. Want je zou denken, werkgevers hebben allemaal beste intentie om het goed te doen. Dat kan ook behoorlijk slecht gaan. Anderhalf jaar solliciteren is haar in ieder geval niet in de koude kleren gaan zitten.
BNR Nieuwsradio. BNR Werkverkenners.
Deze werkverkenners gaat over sollicitatiegesprekken. En ondanks het feit dat we het best vaak doen, gaat het ook regelmatig mis. Omdat we ze behoorlijk ongestructureerd voeren. Terwijl je er zoveel meer uit kunt halen. Even naar een praktijkvoorbeeld. Tess Schuurman heeft anderhalf jaar lang gesolliciteerd.
Ik ben Tess Schuurman. Ik ben 45 jaar. En ik ben op dit moment werkzaam, maar ik ben ook blogger. En dat ben ik gaan doen toen ik niet werkzaam was. Ah. Omdat ik een wondere ervaring vond eigenlijk.
Het solliciteren aan zich.
Het solliciteren aan zich. In de wereld waarin je je dan begeeft. Want dat is eigenlijk een heel andere wereld dan wanneer je gewoon lekker aan het werk bent. En of aan het studeren of er nog totaal niet mee bezig bent. En ik schrijf altijd heel veel dingen van me af. En dat heb ik ook van me afgeschreven.
Ja. Want hoeveel heb je gesolliciteerd?
Veel, anderhalf jaar in totaal. En je moet, als je in de WW komt, 4 keer per maand.
Moet je sollicitatiegesprek voeren
of een sollicitatie doen.
Uitsturen,
Ik wil niet zeggen dat je dan een gesprek hebt, maar in ieder geval uitsturen. Ik wil niet zeggen dat ik heel veel ben uitgenodigd. Dat viel ook wel tegen, helaas. Ja. Maar ja, voor mijn gevoel was ik ook na anderhalf jaar echt wel uitgesolliciteerd. Ja.
En in welke tijd speelde dit?
Dit speelde 2016, 2017.
Oké, okay. Ja. Niet zo heel lang geleden.
Niet heel lang geleden, nee.
Nee. En wat vertel je avontuur? Want je zegt, ik kom in een wonderen wereld terecht die ik ook niet kende.
Nee, nou ja, je gaat van, 32, 40 uur in de week iedere dag met de trein met je bammetje op pad.
Ja.
En dan zit je thuis. En dan denk je, oké. En eigenlijk moet je beginnen met wie ben ik dan? Maar ja, dat denk je dat je dat wel weet. En dan moet je je cv weer op gaan schrijven. En eigenlijk zijn dat de basisdingen waar je mee begint. Waar ik dacht er nooit over na. Nee. Laat ik het zo zeggen. Nee. Ik was in de gelukkige omstandigheid dat ik van het een in het andere rolde. Dus ik hoefde ook eigenlijk niet mijn cv.
Wat deed je als laatste baan?
Laatste baan heb ik bij disposables.bio gewerkt. En verkocht ik duurzaam wegwerpservies.
Oké. Okay. En daarna was het een tijdje niks.
En daarna was het een tijdje niks.
Ja.
Nee.
Oh ja.
Nee.
Deze uitzending gaat over het sollicitatiegesprek.
Ja.
Dus jij bent expert vanaf de kant van de werknemer, de sollicitant.
Ja.
Eerst even, waar heb je prettige herinneringen aan?
Ja,
moeilijk.
Ja, dat vind ik een moeilijke.
Oh ja?
Ja, dat meen ik serieus. Ja, ik heb eigenlijk die anderhalf jaar echt als een mentale rollercoaster ervaren, wat ik helemaal niet zo prettig vond.
Oké. Okay.
En het is dat ik zelf zoiets had van, ik moet mijn best doen en ik moet leren en ik moet me ergens anders in gaan ontwikkelen, want anders kom ik nergens. Wat het uiteindelijk die situatie wat beter maakt. Hè?
Ja.
En ik heb wel met externe, dus niet met mensen met wie ik een sollicitatiegesprek had, maar met andere gesprekken gevoerd van, hoe moet ik dat nou aanvliegen en wat moet ik nou doen?
Goed, weinig. Je hebt, want ik spreek voor deze uitzending allemaal mensen die tips geven aan werkgevers om het goed te doen.
Ja.
Nou, die zeggen allemaal, wees vriendelijk voor ze, wees aardig voor ze. Probeer, hebben we een gesprek tussen gelijken, geen hiërarchie. Ja. Nou, klonk allemaal hartstikke goed.
Nou, klinkt heel goed. Staat vast misschien ook wel in de boekjes.
Ja.
Maar ja, ik heb er weinig van gemerkt.
Oh ja?
Ja, echt. Want ik denk dat voor mij het allerbelangrijkste wat ik wel vond, is dat ik wat je wil als sollicitant, is dat je als mens behandeld wordt.
Ja.
En niet als een of andere idioot die er moet zijn voor de WW. Ja, dat is wel zo. Maar zo wil je niet behandeld worden.
Nee.
En dat gebeurt toch nog wel.
Waar merkte je dat dan aan?
Nou ja, meer dat je daar op gesprek komt en dat je eigenlijk al voordat je überhaupt met een vraag begint het gevoel hebt van, ik zit hier mijn tijd te verdoen.
Ja.
Het is een soort houding die mensen hebben. Dat ze je aankijken van, daar hebben we er weer een hoor. Nou, we gaan weer het volgende gesprek in.
Ja, ja.
En soms zeiden ze dat ook wel. Van, je bent de zoveelste vandaag. En dan denk ik, maar ik zit hier wel, want ik wil een baan hebben. Dus hartstikke leuk dat ik de zoveelste ben. Maar laat dat alsjeblieft niet blijken.
Oh ja.
Je zit al in een mentaal dipje. Je wordt al continu afgewezen, linksom, rechtsom. Je wil, op dat moment wil jij laten zien wie je bent. Het leuk doen. En
zij zeggen dan van, dit was al gesprek 4 voor mij vandaag.
Ja, sorry, we zijn een beetje uitgelopen. Maar we hebben al zoveel gesprekken.
Oh, wat zwaar eigenlijk, hè?
Ja, eigenlijk niet leuk.
Nee. Nou, deze ervaringen zijn voor Tess, maar ook voor andere sollicitanten echt niet leuk. Maar ook voor een werkgever is het niet goed. Want in deze krappe arbeidsmarkt weet je nooit wanneer je wie iemand tegen gaat komen. Gusta Timmermans, expert in sollicitatiegesprekken, vertelt over hoe zij deze telefoontjes aanpakt.
Mijn standaard is, als je iemand gesproken hebt voor een sollicitatiegesprek, bel die persoon. Dus altijd persoonlijke terugkoppeling. En bedenk ook zelf wat je zelf zou willen horen. He, dus wat ik altijd zeg van, als je iemand afwijst, helaas, ik heb geen goed nieuws voor je. We hebben wel de gewoonte om feedback te geven. Sta je daarvoor open? Sommige mensen staan namelijk helemaal niet voor open. Kan je zeggen van, wat goed ging in het gesprek, was dit, dit, dit. En waarvan we denken dat je dat echt nog zou moeten leren, waardoor wij denken dat je nu niet bij onze organisatie past, is dit, dit, dit.
Ja.
En zodat je iemand ook wat meegeeft.
Ja. Ik doe dat ook altijd.
Super.
Ik vind dat soms wel heel. En ik moet mezelf echt dwingen om inderdaad iedereen te bellen.
Ja.
Weet je wel? Geen gekkigheid met mailtjes. Maar je bent als manager toch altijd wel bang dat je dan in toch een soort debat terechtkomt.
Ja.
Die zegt, we dachten, we hebben naar gekeken, dat het samenwerken nog niet zo ontwikkeld was.
Ja.
En dan maak je het jezelf makkelijker vanaf. Dan zeg je, die andere was beter.
Ja, dat mag dus echt niet.
Nee, maar waarom ik dat doe? Omdat je anders gaat iemand zeggen, ik ben hartstikke goed in samenwerken.
Ja. Ja. Nou, ik geef veel trainingen, in-house trainingen met recruitment builders bij bedrijven. En deze vraag is altijd heel lastig. Want je discrimineert snel. Hè? Ik vind het makkelijkst om te zeggen, die andere kandidaat was beter.
Ja.
Ja, dat kan echt niet.
Nee, maar bear with me. Ik moet dan zeggen, joh, we vonden je op het samenwerken nog niet heel erg ontwikkeld. Ja, dan gaat iemand aan die telefoon. Ja, maar hallo, dat is wel zo.
Ja, nou, ik denk dat afwijzen is echt een kunst. Hè? Ja. Dus echt het slecht nieuws brengen is één. Kijk hoe iemand reageert. Als iemand zegt, kun je dat toelichten? Nou, dan zeg ik wat ik gewoon heb gezien in het gesprek is dat en dat en dat. En dat is voor ons dan ook wel afmaken. Dus voor ons reden om niet met je verder te gaan. En dan kan iemand in discussie gaan, maar zegt, we hebben de keuze gemaakt. Ik vind dat heel vervelend, maar we gaan daar niet op terugkomen.
Nou, daar zou ik echt niet meer tegenin durven te gaan. En ook Tess, die lang regelmatig sollicitaties en ook afwijzingen heeft gekregen, zegt hetzelfde. Ja, en ik als werkgever ben dan bang, dan gaan we toch weer opnieuw onderhandelen of ik jou ga aannemen of niet. Of heb jij dat helemaal niet meer in je hoofd?
Nee, dat heb ik dan niet meer in mijn hoofd. Want dan, ik ben dan enorm teleurgesteld, maar ik probeer van alle situaties wel iets te leren.
Ja.
En ik wilde wel dan altijd weten van waarom dan niet. En wat mis ik dan dat die anderen wel hebben?
Ja.
Ik heb dat nog steeds niet na ons telefoongesprek.
Nee.
Dus dan ga ik ook niet denken dat je me dan ineens wel weer aanneemt.
Nee, precies. Nee. Ja. Maar goed, het grappige is dat jij dus gewoon heel vaak gewoon een standaard mailtje krijgt.
Ja, heel vaak. Ja.
Dan is er nog één heikel punt. De verboden vraag. Maar die je wel als werkgever wil weten. Bijvoorbeeld over iemands medische achtergrond. Er zijn natuurlijk ook vragen die je niet mag stellen, maar wel wil weten.
Ja, je hebt vast een beeld bij welke, voordat ik er een paar noem.
Mensen vaak ziek zijn geweest in het verleden. Of ze van plan zijn zwanger te worden. Ja, dit krijg ik hele slechte e-mails over. Maar ik ken voldoende werkgevers die zeggen dat toch een beetje willen weten. Of er mantelzorg in zit. Echt allemaal dingen die, en dat mag je dan als werkgever niet weten.
Nee.
Maar toch het werk kunnen beïnvloeden.
Ja, nou, het staat ook wel als vraag in mijn boek. Ik denk dat je wel kan stellen van, kun je wat vertellen over je privésituatie? Heb je een partner? Heb je kinderen?
Mag ik allemaal vragen?
Ja, volgens mij mag je dat gewoon vragen. Ik mag ook geen antwoord geven. Dat mag ook.
Dus stel je voor die partner.
Ja.
Hey, kun je iets vertellen over je partner? Nou, misschien is iemand die zegt, dat wil ik niet vertellen, want je zit net, weet ik veel, net vriendje uit. Maar als je dan gaat zeggen, daar wil ik liever niet over zeggen.
Ja.
Dan heb je al een minnetje.
Dat hoeft niet.
Klinkt een beetje awkward, toch?
Ja, nou, wat ik vaak adviseer is, als jij je voorstelt als gesprekspartner, dan vertel je ook even wat over jezelf, misschien over je thuissituatie. Dat geeft ook vaak voor de ander, kan die ook spiegelen. Van ik heb wat verteld over mijn situatie, kun jij ook wat vertellen over jouw thuissituatie? En ik vind wel, ik heb zelf hele grote teams aan mogen sturen, dat je wel de vraag kan stellen van je hebt kinderen. Mag ik vragen, hoe heb je het georganiseerd als een van je kinderen ziek is? Ik vind dat geen rare vraag. Ik vind, betekent dat? Want ik snap ook dat als er een kind ziek is, dat je daar naartoe wil als ouder. Maar hoe heb je het geregeld? Is het altijd de vrouw of altijd de man die daarvoor doet? Of doe je het samen? Ik vind dat geen rare vraag.
Nee, maar ik denk wel dat heel veel mensen dat wel een rare vraag vinden. Vooral vrouwen, die zullen het snel interpreteren als, wat is dit nou? Waarom krijg ik nou deze vraag? Stelt u deze vraag ook aan mannen?
Ja,
en zelfs
absoluut.
Als je het goed doet en het wel aan mannen stelt, krijg je toch een beetje de verdenking op je dat je toch seksistisch bezig bent misschien wel.
Nou, ik denk wat hierbij zou kunnen helpen is dat je de vraag even toelicht. Van ik heb gewoon ervaring. Ik snap dat je als je kind ziek is, mag je van mij altijd naar huis. Lijkt me gewoon standaard. Dus dat is goed werkgeverschap. Maar hoe heb je het georganiseerd? Ik denk namelijk dat er steeds meer banen ontstaan waar je ook thuis kan werken. Waarbij je dus wel de zorg voor het kind op je kunt nemen. En daarnaast ook nog misschien dan in de avond of andere tijdstippen werk over kan nemen. Dat is eigenlijk wat je zorgt van hoe gaan mensen om in situaties waar het niet gaat zoals je met elkaar hebt afgesproken.
Ja.
Dus de inleiding van die vraag, die geeft wel weer. Maar je bevindt je altijd een beetje op glad ijs. Want je mag geen vragen stellen die over zwangerschap gaan of ziekte of mantelzorg. Dus die mag je gewoon niet stellen.
Mag je niet stellen?
Nee.
Nou, dit was BNR Werkverkenners voor deze week met eigenlijk twee lessen. 1. Je bent op zoek naar iemand die het werk goed kan doen. Niet naar iemand die echt op je lijkt. Zorg ervoor dat je een scorekaart maakt. En maak standaard vragen voor iedereen. Want als je op je intuïtie en een paar aantekeningen afgaat, ga je gegarandeerd slechte beslissingen maken. 2. Neem de tijd om je sollicitant ook af te wijzen. Een appje of een e-mailtje of niks laten horen kan echt niet meer als je iemand in levende lijven hebt gesproken. Je moet bellen. Nou, dat was het voor deze week. Je kunt afleveringen altijd terugluisteren via bnr.nl en je favoriete podcast-app. En op de radio krijg je weer een verse Werkverkenners vanaf dinsdag om 3:30. Tot dan. Dag.
BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet, voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.
Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.